Iedereen, hartelijk welkom. Fijn dat jullie gekomen zijn. Vanavond de eerste avond van het nieuwe seizoen. Dat betekent dus dat we als bestuur, als geheel bestuur, ik mag het ervoor lezen, maar dat we met elkaar hebben een verslag geschreven, een jaarverslag geschreven, wat we vanavond ook, wat ik ook met jullie hoop naar hoop te luisteren, dat we ook dat voordragen. Er staat boven oproep tot bezinning te midden van grote nood. Dat is dus het thema van het jaarverslag. En daarna hoopt onze broeder Leen van Valen met ons over het thema na te denken. Waar is Christus in 2004? Goed, dan wil ik nu met jullie het jaarverslag voorlezen. Zoals ik gezegd heb, staat boven oproep tot bezinning te midden van grote nood. Lieve vrienden, beste bezoekers. In september vorig jaar stonden wij bij ons verslag onder meer stil bij de kritiek die van verschillende kanten op onze stichting werd geuit. Wij hebben toen beklemtoond dat wij steeds bereid zijn om door middel van gesprekken op deze kritiek te willen ingaan, waarop jammer genoeg niet werd gereageerd. Sindsdien is in het kerkelijke pers geen directe kritiek meer gegeven op onze activiteiten. Wij willen ook vanavond opnieuw benadrukken dat wij ons van harte verbonden weten met onze gereformeerde gezindten en bewogen zijn met de grote geestelijke nood van de vele onbekeerde zielen die ook in onze gezindten gevonden wordt. Het is de verdeeldheid in de gereformeerde gezindten die ons op dit moment zeer bedroeft. Ons inziens maakt dat ons ongeloofwaardig naar de buitenwereld en niet te vergeten ook naar onze jeugd. In Matteüs 12, vers 25 staat dat een huis dat tegen zichzelf verdeeld is, niet zal bestaan. En de verdeeldheid is door de ontwikkelingen rondom de PKN nog groter geworden. Opvallend hierbij is de geest van veroordeling, die zich soms in gesplitste gemeenten sterk aftekent. Vooral jongeren zijn teleurgesteld in de wijze waarop ouderen hun positie in deze kerkelijke verwarring rechtvaardigen. Het blijkt voor hen steeds moeilijker om hun plaats binnen het kerkelijke doolhof te identificeren. De zuigkracht van de wereld is te groot en de weerbaarheid vanuit christelijke kring is gering. We trekken ons terug in een verdeeld isolement, maar zijn daarbij een opengebroken stad zonder muur geworden. En wij vragen ons in dit verband af of wij wel terdege beseffen hoe groot de geestelijke nood is die binnen de reformatorische gezindte gevonden wordt. Hebben wij elkaar juist niet des te harder nodig in deze wegzinkende wereld? Is wat Christus ons in Matteüs 24 meegeeft niet waard om over na te denken waar we mee bezig zijn met elkaar? En er staat, en omdat de ongerechtigheid vermenigvuldigd zal worden, zo zal de liefde van velen verkouden. Wij hopen als bestuur van harte dat de geest van veroordeling zal wijken en plaats zal maken voor verootmoediging en verbrokenheid vanwege de breuk van Sion. De tekenen van onze tijd zijn tekenen van de eindtijd, maar ook tekenen van de komst van het Rijk van Christus en van de komende bekering van het Joodse volk. En steeds worden we geschokt door rampen en terroristisch geweld. Zo lazen we in de laatste dagen over de vreselijke drama in Rusland en over die cycloon in Florida, de ergste van alle tijden. Of zien wij met elkaar de tekenen van de eindtijd niet meer? Zijn wij met elkaar bereid om God te ontmoeten? Verlangen we vurig naar zijn komst? Laten we dan des te meer bidden om de bekering van de Joden. Laten we smeken om de vervulling van de belofte dat de aarde eenmaal vol zal zijn van de kennis des Heren, gelijk wateren de bodem der zee bedekken. In dit verband houdt ons als stichting de vraag bezig of wij wel naar een geestelijke revij, een herleving verlangen en hier met elkaar om bidden. Of laten we alles maar over ons heen komen zoals het nu gaat. Dit is de Laodiceese lauwheid in optima forma. Gaat het bij ons alleen om het vasthouden van onze eigen kerkelijke identiteit? Van heilige huisjes en starre dogma's? Van het profileren van eigen accenten vanuit de confessie of vanuit de eigen traditie? Is er wel enig besef dat zoveel onder ons wel godsdienstig zijn, maar in belijdenis en wandel geen oprechte godsvrezen vertoon? Is er wel een besef dat de wereld en de machten van de duisternis, waar we ook afgelopen zaterdag bij stil hebben gestaan, zich steeds driester onder ons manifesteren? We willen vanavond enkele ernstige zaken aanstippen. Hoe hebben afgelopen jaar publicaties over jongeren en hun gebruik van de media velen binnen de reformatorische gezindten geschokt? Dit is des te merkwaardiger omdat het proces van vervreemding van God en godsdienst, waartoe de media een belangrijke steen bijdragen, al jaren aan de gang is. Binnen de reformatorisch onderwijs is het al lang bekend hoe dat veel van de jongeren tegen het gebruik van de media en de daardoor gepropageerde wereldse moraal aankijken. Veel ouders schijnen echter niet te weten hoe dat hun kinderen omgaan met muziek en seksualiteit en welke misvormen door hen worden gedoogd. Des te triester is het dat het zichtbare schokeffect slechts heeft geresulteerd in het instellen van slechts enkel een platform. In de huidige discussies wordt zelfs gesproken over begeleide confrontatie. We moeten jongeren confronteren met de verleidingen van de wereld. En dat terwijl de Bijbel zegt, wees onnozel in het kwade. Noties van de noodzaak van bekering en kennis van Christus worden bij deze discussie kennelijk niet primair geacht. Nog meer dan voorheen proberen we ons te verschuilen achter allerlei uiterlijkheden. Omdat de toestand steeds hopelozer wordt, gaan we zelf proberen het zinkende schip te redden door allerhande noodgreep. Gelukkig zijn er ook onder ons die zich bewust zijn dat een duidelijk appel op het hart vanuit een welmenende aanbieding van een gekruisigde zaligmaker en door de werking van Gods geest dan ook echt werkelijk het enige effectieve middel is om de grote nood onder ons te keren. Staande in deze boze wereld past ons geen halfslachtige houding. De Heere vraagt naar waarheid in het binnenste. Hij is niet tevreden met een belijdenis der lippen. Ook niet als we belijdenis doen van de leer van de kerk en niet meer. Op deze wijze proberen we jongeren buiten Christus weerbaar te maken met wat uiterlijke godsdienst. Wetten en regels moeten ons bolwerk in stand houden. Het zal echter blijken een geraamte zonder hart te zijn, dat een gewillige prooi is voor de machten van de duisternis. De vraag, wat dunkt u van de Christus, blijkt vaak niet de eerste klemmende vraag te zijn. Hierbij komt dat ouders vaak ook niet verder komen dan een sleurgodsdienst waarvan geen reuk of smaak uitgaat. Geen wonder dat onze jeugd bij gebrek aan een leven met de Heere in onze huisgezinnen op een andere wijze de leegheid van hun hart zoekt te compenseren. En de media vormen een effectief middel in de hand van de boze om jonge zielen naar het verderf te voeren. Zoals we reeds opmerkten, is er slechts één effectief geneesmiddel in de noodsituatie waarin wij verkeren. Dat is het evangelie van Jezus Christus, waarvan de apostel Paulus getuigt, ik schaam mij het evangelie van Christus niet, want het is een kracht Gods tot zaligheid voor een ieder die gelooft. De vraag doet zich voor of deze Bijbelse boodschap onder ons op Bijbels reformatorische wijze verkondigd wordt. Of is er een sprake van een verduistering hiervan door allerlei voorwaarden vooraf te stellen? Wordt het kruis van Christus niet omheind door allerlei wettische geschiktheden waaraan wij eerst moeten voldoen? Zijn de beloften van het evangelie dan niet onvoorwaardelijk? Gelden zij niet voor alle zondaren, zelfs voor de slechtste en de meest verharde? Ja toch? Moeten zij op deze wijze niet verkondigd worden met bevel van bekering en geloof? Zegt Ralph Erskine, de bekende Schotse predikant uit de 18e eeuw niet. En zo stelt God ons zijn brief, dat is de Bijbel, voor. Vol met heerlijke en gepaste beloften. Wie wil nu komen en zijn naam daarin optekenen? De beloften vliegen als het ware rondom uw hoofd en oren heen. Vliegen er nu ook geen in uw hart? Hebt u daar geen gebruik gemaakt van enige belofte? Gelukkig zijn er nog kansels waar dit geluid nog wel gehoord wordt. Gaat het dan alleen maar om het evangelie zonder de zonde van het hart bloot te leggen? We zijn ons bewust dat het gearriveerde christendom dat niet van schuld en ontdekking wil weten, ook vandaag de dag velen verslaat. Het mes van ontdekking van zonde blijft evenzeer nodig. Zegt de spreukendichter niet, de bestraffingen der tucht zijn de weg des levens? Het gaat zowel om een scherpe wetsprediking als om een rijke evangelienodiging. De diagnose is net zo nodig als de genezing van de kwaal. Wie zal dat durven te ontkennen? We moeten echter wel oppassen voor de eenzijdigheid om de wet van het evangelie los te maken. Door de wet is de kennis der zonde, dat blijft gelden. Zowel voor gelovigen als voor ongelovigen. Maar de wet kan ons niet bevrijden van onze zonde. Dit kan alleen als we door het geloof in het evangelie op Christus leren zien. De boodschap van het heil is niet anders dan een confrontatie van de verloren mens met de vloek van de wet en met de zegen van het evangelie van Gods genade. Dit kan echter nooit zonder de prediking van het kruis van Golgotha, waar wij door het geloof de vloek van onze zonde ontdekken en de gewilligheid van de stervende zaligmaker mogen omhelzen. Wet en evangelie hebben echter geen kracht in zich zonder de werking van Gods geest. Dat moeten we ook vanavond ook sterk onderschrijven en onderstrepen. Maar de geest paart zich wel aan de prediking van het geloof, zie Romeinen 10. Zowel de heils- als de kerkgeschiedenis laten zien hoe dat de geest de krachtige, appellerende en aanbiedende prediking van de apostelen, van de reformatoren en van de opwekkingspredikers overvloedig heeft willen zegen. Hoe hebben mannen als Edwards, Wesley en Whitefield niet met goddelijke kracht het evangelie verkondigd, zonder omhalen, zonder restricties? En hoeveel duizenden zielen werden daardoor niet aangeraakt? Dit brengt ons op het punt van de noodzaak van opwekking. Weinig geluiden worden gehoord om dit te onderstrepen. We zijn bezig met de PKN, met de hersteld hervormde kerk. We zijn bezig met leerverschillen en analyse van ethische normen en waarden. Maar waar blijft het krachtige gebed om een herleving? Ja, waar is de bewogenheid met de vele onbekeerde zielen in en buiten de kerken? Dit jaar is het 100 jaar geleden dat de opwekking in Wales begon. Weldra gevolgd door vele van dergelijke bewegingen in andere landen zoals Korea en China. Het merkwaardige daarvan was dat het opwekkingen waren die binnen de grenzen van bestaande kerken ontstonden. Hoe bewogen was een lekenprediker als Evan Roberts toen hij met de Heere worstelde om de duizenden zielen in Wales? Hoe werkte de Heere daar onder jong en oud? Hoe veranderden kolenmijnen met vloekende mijnwerkers in gebedszalen, maar 's ochtends voordat het werk begon, de liederen Sions weer galmden en vurige gebeden tot God werden opgezonden? Die kracht van Gods geest hebben wij nodig. Die hebben wij nodig in dit nieuwe seizoen. Geen nieuwe godsdienst, maar de boodschap van het eenvoudige, aloude evangelie van het kruis. Zonder franje en zonder beperkingen. We vinden het teleurstellend dat de boodschap van opwekking onder ons zo weinig aansluiting vindt. Wij behoren toch voortdurend hierom te smeken en elkaar op te roepen om ons voor God te verootmoedigen. Eigenlijk is dit reeds het begin van een herleving, als we mogen belijden en beleven: wij hebben gezondigd. Wij zijn van de Heere God afgeweken. Wij hebben zijn wet en zijn evangelie niet geacht. Is het gezamenlijk belijden van onze gezamenlijke schuld en het gezamenlijk bidden om een ravijn niet de weg om tot een herleving te komen? Wat is ons verlangen in deze situatie van lauwheid en doodsheid? Wij pretenderen niet over de kracht van de geest te kunnen beschikken. Maar wel beseffen we als stichting dat preken die niet praktisch en eigen tijd zijn over de hoofden van de jongeren, maar ook van ouderen heen gaan. En waar is de liefde en warmte binnen onze gemeente om jongeren met hun geestelijke vragen op te vangen? We ontmoeten zoveel jongeren die zich eenzaam en alleen voelen. Ook op onze jongerenavonden hebben wij de Heilige Geest nodig. En hoe schuldig staan wij allen niet ten opzichte van de geestelijke nood? Hoe werelds kunnen velen niet bezig zijn? Hoe nodig is het om elkaar op te scherpen, te corrigeren en te wijzen op de noodzaak van gebed en de vervulling met de Heilige Geest? We weten dat er onder ons zijn die zuchten onder de last van de nood en dagelijks smeken om een herleving in onze gemeente. En het is onze begeerte dat wij allen leren bidden en smeken om de doorwerking van Gods Geest hier in de Alblasser Waard en ook in Zuid-Holland, ja, in ons hele land. Het stemt ons tot blijdschap om zovelen ook op onze jongerenavonden en bijbelstudiedagen te ontmoeten die met dezelfde nood bezig zijn. Ook afgelopen zaterdag hebben we dat mogen ervaren. Ouderen en jongeren komen dan met elkaar in gesprek en mogen zielsworstelingen delen en bespreken. Er wordt naar elkaar geluisterd. En dan blijkt het steeds meer hoe groot de ontzagwekkende nood is. Met verwondering mogen we dan zien dat alle kerkverbanden vertegenwoordigd zijn en dat op zulke dagen kerkmuren helemaal wegvallen. De stuurgroep van onze stichting krijgt steeds meer e-mails en telefoontjes van jongeren die over hun geestelijke nood willen spreken. Zij vragen om nazorg. En soms worden zij door eigen ambtsdragers met een kluitje in het riet gestuurd met het goedkope advies: vraag er maar veel om. Wat ontbreekt dikwijls? Het heenwijzen naar Christus, de grote medicijnmeester. Het is verheugend te horen wanneer deze jongeren door de werking van Gods Geest mogen zien hoe groot de gewilligheid en liefde van Christus is om hen te redden van het verderf. Tijdens gesprekken komt ook naar voren dat de problemen op seksueel gebied zeer groot zijn. Jongeren die hiermee worstelen in hun verkeringstijd, jongeren die te strijden hebben met hun geaardheid of met zelfbevrediging. Wat heeft de wereld met haar media niet een enorme invloed op ons? Hoe verseksualiseerd is de maatschappij geworden? Daarbij is de psychische nood vooral onder jongeren groot. Steeds meer worden we geconfronteerd met depressiviteit en zelfs met zelfmoordneigingen. Het is de vraag of in de reformatorische hulpverlening genoeg aandacht wordt geschonken aan de bevrijdende kracht van het evangelie. We vrezen dat dit vaak ontbreekt. We pleiten er niet voor om psychische en geestelijke nood met elkaar te vermengen. Maar we zijn er wel van overtuigd dat alleen het evangelie de blijde boodschap bevrijding schenkt van geestelijke banden. Dit wil niet zeggen dat professionele psychiatrische hulp dan overbodig wordt. Maar dan pas kan er sprake zijn van een gezonde synergie. Ligt op de bodem van alle nood niet de ontzettende zondesmart? De SRA is zich de laatste tijd nog meer bewust geworden dat evangelisatie ook onder kerkelijke jongeren in een grote behoefte voorziet. Onze stichting heeft een werkgroep ingesteld om zich expliciet daarmee bezig te houden. Bezoeken aan zogenaamde refocafés, dorpen als Staphorst en obscure drankgelegenheden in de Alblasser Waard en op de Veluwe hebben ons ervan overtuigd dat hulp dringend nodig is. Excessen die we daar aantroffen hebben ons diep onthutst. Hoe machtig is de Satan om zielen naar het verderf te slepen? Binnen het bestuur van de stichting is gesproken over de aanstelling van een jeugdevangelist die zich voor het werk onder kerkelijke en ook onkerkelijke jongeren kan vrijmaken. Dit vraagt ook om investering in financiële middelen waarvoor wij een beroep willen doen op onze achterban. Wanneer deze plannen een vastere vorm hebben aangenomen, zullen wij hierover mededelingen doen. Als we dit werk onderbiddend en vertrouwend opzien tot de Heere mogen doen, dan zal Hij zelf de weg daar verder in banen. We hebben een krachtige tegenstroom nodig in ons vaderland. Een tegenstroom die niet geestelijk lauw wil zijn. Jongeren en ouderen die niet alleen staan voor een ruim evangelie, maar ook voor een nauwe, godzalige levenswandel. Hierbij is geen plaats voor een halfslachtig, zondig leven onder het kleed van uiterlijke vroomheid en godsdienstigheid. De Heere vraagt niet alleen ons hart, maar ons gehele leven aan Hem toe te wijden. Hij vraagt een totale overgave op alle terreinen van ons leven. Hij vraagt om een getuige van hem te zijn, te midden van een krom en verdraaid geslacht. De Heere wijst zijn kinderen op het heerlijke voorrecht dat zij het licht van de wereld zijn. En hij roept hen daarom op om te wandelen als kinderen van het licht. Ook willen we nog vermelden dat onze stichting te midden van alle scheuring en verwarring geen voorkeur heeft voor bepaalde kerkverbanden. Het is denk ik goed om dat vanavond ook te benadrukken. Dat we als stichting geen voorkeur hebben voor een bepaald kerkverband. Ook niet in de huidige tijd en ontwikkelingen. Wij blijven, zoals we begonnen zijn in 2000, predikanten en sprekers uitnodigen die van harte staan achter het welmenend aanbod der genade. Ook het afgelopen jaar zijn opnieuw verscheidene predikanten benaderd, onder andere uit de gereformeerde gemeente. Zij gaven aan het werk van de stichting SRA een warm hart toe te dragen en ervoor te bidden. Ze zouden heel graag willen spreken, maar doen dat liever niet vanwege de spanningen die dat intern binnen hun kerkverband zouden kunnen opleveren. Inmiddels mogen wij onze activiteiten verder uitbreiden. Er blijkt vooral veel belangstelling te zijn naar goede lectuur. De in druk of digitaal uitgegeven lezingen van de jongerenavonden en conferenties voorzien nog steeds in een grote behoefte. Sprekers uit verschillende kerkverbanden zijn steeds bereid om actuele thema's over geloofsbeleving en dergelijke voor ons te behandelen. We mogen horen dat de Heer de avonden en de publicatie bijzonder wil zegenen. We mogen zelfs horen ook van doorbrekend werk. Dit is voor ons een grote aansporing om in afhankelijkheid van de Heer met ons werk verder te gaan. De komende tijd willen we nog meer aandacht geven aan nazorg en verdieping van het geloofsleven. De laatste Bijbelstudiedagen die wij in deze regio hebben gehouden, stonden reeds in het teken. En de laatste was onder andere ook over de geestelijke strijd en de noodzaak van het aandoen van de geestelijke wapenrusting. We vragen jullie allemaal in het bijzonder het gebed ook voor het werk van de stichting en voor de avonden. Mogen de Heere zich over ons ontfermen en ons een opwekking en herleving schenken. Dat velen mogen worden gevangen in het net van het evangelie van de Zoon van God. We hebben een rijke belofte in Gods woord. In Johannes 5 vers 25, waar staat: doden zullen horen de stem van de Zoon van God, en die ze gehoord hebben, zullen leven. En dat is ons hartelijke verlangen ook voor dit nieuwe seizoen.
Beste vrienden, we openen eerst onze Bijbel bij Handelingen 17, waar ik enkele versen wil lezen van de reden van de apostel Paulus op de Areopagus in Athene. Handelingen 17 vanaf vers 23. Want de stad, dat is Athene, doorgaande en aanschouwend uw heiligdommen, heb ik ook een altaar gevonden op het welk een opschrift stond: de onbekende God. Deze dan, die gij niet kennende dient, verkondig ik u. De God die de wereld gemaakt heeft en alles wat daarin is, deze, zijnde een Heere des hemels en der aarde, woont niet in tempelen met handen gemaakt, en wordt ook van mensenhanden niet gediend, als iets behoevende, alzo hij zelf allen het leven en de adem en alle dingen geeft, en heeft uit één bloede het ganse geslacht der mensen gemaakt, om op de gehele aardbodem te wonen, bescheiden hebbende de tijden tevoren geordineerd en de bepalingen van een woning, opdat zij de Heere zouden zoeken, of zij hem immers tasten en vinden mochten, hoewel hij niet verre is van een iegelijk van ons. Want in hem leven wij en bewegen ons en zijn wij, gelijk ook enige van uw poëten gezegd hebben, want wij zijn ook zijn geslacht. Wij dan, zijnde Gods geslacht, moeten niet menen dat de godheid goud of zilver of steen gelijk zij, welke door mensenkunst en bedenking gesneden zijn. God dan de tijden der onwetendheid overzien hebbende, verkondig nu alle mensen alom dat zij zich bekeren. Daarom dat hij een dag gesteld heeft, op welk hij de aardbodem rechtvaardig zal oordelen door een man die hij daartoe geordineerd heeft, verzekering daarvan doende aan allen, terwijl hij hem uit de doden opgewekt heeft tot zover. En daar wil ik nog aan toevoegen enkele versen uit Romeinen 10. Romeinen 10, vanaf vers 5, vanaf vers 4, want het einde der wet is Christus tot rechtvaardigheid en iegelijk die gelooft. Want Mozes beschrijft de rechtvaardigheid die uit de wet is, zeggende, de mens die deze dingen doet, zal door dezelfde leven. Maar de rechtvaardigheid die uit het geloof is, spreekt aldus. Zeg niet in uw hart, wie zal in de hemel opklimmen, hetzelfde is Christus van boven afbrengen. Of wie zal in de afgrond nederdalen, hetzelfde is Christus uit de doden opbrengen. Maar wat zegt zij? Nabij u is het woord, in uw mond en in uw hart. Dit is het woord des geloofs, het welk wij prediken, namelijk het dien gij met uw mond zult belijden, de Heer Jezus, en met uw hart geloven, dat God hem uit de doden opgewekt heeft, zo zult gij zalig worden. Want met het hart gelooft men ter rechtvaardigheid, en met de mond belijdt men ter zaligheid. Want de schrift zegt, een iegelijk die in hem gelooft, die zal niet beschaamd worden tot zover. Beste vrienden, het thema voor vanavond is, waar is Christus in 2004? Ik had niet zoveel tijd om aan de voorbereiding te besteden, omdat ik dan in moet vallen voor dominee Kieviet, maar dat thema kwam in mijn gedachten. En waarom? Omdat er velen zijn in de kerk en buiten de kerk die wel zoeken, die wel vrede zoeken, geluk zoeken, welvaart zoeken en noem maar op, maar die het niet vinden. En dan ga ik nog een stapje verder. Dat er ook velen zijn die al jarenlang zoeken, bidden om bekering, ernstig daarmee bezig zijn en die heel vaak het doel niet bereiken, tenminste niet zichtbaar voor anderen, die vaak dan ook heen gaan zonder duidelijke bewijzen gegeven te hebben dat ze werkelijk gevonden hebben. En dan vraag je je zo af, wat mankeert er dan aan dat zoeken? Ligt het aan de Heere die geen antwoord gegeven heeft? Of is er iets mis in dat zoeken? En 2004 hebben we daarbij genomen, omdat er vooral de laatste jaren een enorme escalatie is van oordelen, van rampen, van oorlogen, van criminaliteit en van terrorisme. Het is al gememoreerd in het jaarverslag. En dan komt daar nog bij dat er een enorme verwarring is vanwege de vele meningen die er zijn binnen reformatorische kring en daarbuiten evangelische kring. De vele meningen. En dat je allerwege hoort, ziet hier of ziet daar is de Christus. En dat je dan afvraagt, zijn dat allemaal oproepen die uit een gezond motief voortkomen? Of wordt Christus daarin voorgesteld op een onbijbelse wijze? Dat kan zijn zoals de vrijzinnigen vroeger en nu nog leren dat Christus niet geen borg is voor de zonde, maar alleen een voorbeeld, navolgenswaardig, een goed mens. Vaak wordt dan ook de godheid van Christus ontkend. Verwarring allerwegen. Maar waar zal ik nu de echte Christus vinden in 2004, in deze tijd van verwarring? Waar zal ik hem vinden, opdat ik vrede mag ontvangen in mijn ziel, opdat ik met God verzoend mag worden? En toen kwam in mijn gedachten vorige week de geschiedenis, een eenvoudige en treffende geschiedenis, van een meisje uit Schotland in de 18e eeuw. Ze heette Mary, niet Mary Jones, die op zoek was naar een Bijbel. Dat was in Wales. Maar dat was een meisje dat woonde op het eiland Skye, aan de noordwestkust van Schotland. En Skye was een eiland dat in grote geestelijke duisternis was, waar wel kerken waren, maar waar het evangelie, de Bijbelse boodschap, niet werd gehoord. En zelfs waren ook vele eilandbewoners nog blijven steken in het heidendom, in toverij, in occultisme en noem maar op. En er was een meisje dat een preek hoorde van een dominee die van het vasteland gekomen was, van Schotland zelf. En die preekte over: die God is onze zaligheid. Die God is ons een God van volkomen zaligheid. En bij de Heere zijn uitkomsten tegen de dood. En dat hoorde ze aan en ze verstond het niet. Het trof haar tot in het diepst van haar ziel, maar die God die de predikant verklaarde, was voor haar een onbekende God. En toch werd ze gewaar dat zij die God moest leren kennen. En ze vroeg overal in het dorp, de predikant vertrok, en ze heeft hem nooit meer gezien: waar kan ik nu die God kennen en op welke wijze kan ik God kennen? Je zou dan kunnen zeggen: waar is dan Christus? En vanwege de grote nood van haar ziel ging zij met de pont over naar het eigenlijke Schotland. En ze liep kilometers door beken heen waar nog geen bruggen waren, over bergen en heuvelen, totdat ze in een stad kwam, Inverness. Zo'n beetje de grootste stad van de Schotse hooglanden. En dan liep zij langs de rivier de Ness. En ze kwam bij een brug en ze vroeg aan iedereen die ze maar ontmoette: waar kan ik God vinden? Waar zal ik hem vinden? En op plaats sprak ze een mevrouw en die zei: kom maar mee, kind. Die begreep wat ze bedoelde. En die bracht haar in de kerk, in de oude kerk van Inverness. En dan sprak een predikant, James Calder. En wat de tekst was, vermeldde geschiedenis niet. Maar opeens, midden in de preek, stond het meisje op. En ze riep: ik zie hem. Ik versta het nu alles. Ik heb hem gevonden. Ik heb hem gevonden. En deze dag werd in haar leven de dag van zaligheid. De dag van heil. De dag dat zij God mocht ontmoeten in de Heer Jezus Christus. Wat kan je daarmee zitten? Of dat je je zo onverschillig voelt, maar toch leeg bent van binnen, dat je die vraag eigenlijk niet stelt uit onverschilligheid, maar dat er toch van binnen iets is. Een gewaarwording dat je alles mist. Dat er geen compensatie is in wat je ook in de wereld vindt, ook niet in de media, ook niet in de muziek, ook niet in de lusten van het vlees, in de bevrediging daarvan. Het geeft geen vervulling. Het laat je leeg. Hoeveel zijn er niet ook tegenwoordig, ook in de wereld. En vandaar dat er ook veel belangstelling is voor de mystiek. Helaas, de Oosterse mystiek. Of voor occultisme, dat komt allemaal daar vandaan dat er een leegte is. Dat er ook wel een zekere godsbesef is die bij ieder mens ingeplant is en die we zoeken te vervullen in ieder op zijn manier. En zo ik in onze kringen, die ons lief zijn, zijn ook zulke zielen die je tegenkomt. En soms krijg je gesprekken met jongeren. En dan zou ik niet 1, 2, 3 achter deze jongeren zoeken, maar dan proef je iets van de ontzettende nood. En dan ook van de ontzettende onkunde, de ontzettende onwetendheid. Jongeren die bij de Bijbel opgegroeid zijn, die in de kerk zitten iedere zondag, maar toch onwetend. Ik denk ook aan mezelf als voorbeeld jaren geleden. Ik las oude schrijvers, ik was ernstig. Maar toch, wat de kernpunten van het woord van God betrof, waar zal ik Christus vinden, nog onwetend. Ik had een idee van bekering, er moest iets heel bijzonders gebeuren. En je moest eerst dit en je moest eerst dat. Eerst een heel proces moest je doormaken, wilde de plaats voor de Heer Jezus zijn. En als ik dan de goede schrijvers las, de oude schrijvers die toch over het algemeen zeer zuiver zijn, dan las ik deze door mijn eigen bril gekleurd. En op een zondag, ik zal het nooit vergeten in mijn leven, toen de Heer mij werkelijk bepaalde bij mijn verloren leven in de godsdienst. En dat ik de Heer Jezus jarenlang aan de deur van mijn leven voorbij had laten gaan. En dat het niet de zonden waren van mijn puberteitsjaren, niet van mijn jeugd, maar de zonden van het ongeloof. En gij wilt tot mij niet komen, dat doorpriemde mijn ziel. En dat ik toen vroeg, Heere, zou er nou voor mij nog doen aan zijn voor zo'n fariseer? En dat ik toen bepaald werd bij dat woord waar Arjan Baan het jaarverslag mee besloot, bij die geweldige tekst. Doden zullen horen de stem van de Zoon van God. Geen ontdekte zondaren, geen mensen die ernaar staan, geen mensen die ernstig zijn, maar dat nu dode zondaren, zoals ik mezelf bevond, zo dood, maar ook vijandig dood, onwillig om tot God te komen, die dood staat, die dan ook reactie teweeg brengt in je leven. En hoe dichter dat aanbod van genade komt, hoe meer die vijandschap dan oprijst. Maar zou er nou voor mijn zo'n vijand, zo'n dode nog doen aan zijn? Doden zullen horen de stem van de Zoon van God. En die ze gehoord hebben, die zullen leven. Dat was voor mij zo'n openbaring, waar ik nog nooit erg in gehad had. Je zou zeggen, toen kreeg ik een mogelijkheid, of zag ik een mogelijkheid om zalig te worden. Ik wist alleen niet hoe ik bij Christus moest komen. Dat wist ik nog niet. Dat is een week daarna voor mij opgeklaard. Op een heel eenvoudige wijze. Lieve vrienden, zoek je de Heere. En als je hem werkelijk gevonden hebt, zoek je dan nog de Heere. Heeft de Heere God de eerste plaats in je leven ingenomen? Heb je aan hem overgegeven met je gehele hart? Heb je hem iedere dag nodig? Of blijf je maar smokkelen om via de achterdeur toch weer dingen binnen te laten? Verborgen te houden voor anderen? Ook omdat het dan zo duister geworden is in je leven, misschien in een psychische nood, dan is de duivel zo vlakbij om je te verlokken en te verleiden. Alle mogelijke manieren. Waar zal ik hem vinden? Het spoor bijster. Verwarring aller wegen van binnen en van buiten. Waar zal ik hem vinden? Lieve vrienden. Wij zoeken God niet. Niet eerder. En laat eens op je inwerken als je ziet dat God jou zoekt. Want wij zoeken God vaak met een heel verkeerd beeld van God. Als mensen die evenals Adam en Eva zich heel dicht in de hof verbergen en onszelf camoufleren en bedekken en niet dichterbij durven te komen. Want als God mij ziet en als de Heere mijn zonde ziet van binnen, wij zoeken dan God bevreesd en angstig vanuit een hoekje. We durven niet dichterbij te komen. Horatius Bonar, die een prachtig boekje geschreven heeft, Gods weg van vrede, wat voor velen gebruikt is ook in onze dagen, die met die vraag worstelen, waar zal ik hem vinden? Horatius Bonar begint zijn inleiding aldus. Velen in onze dagen schijnen God te zoeken, toch blijken zij hem alleen maar te willen tasten om hem te vinden, alsof hij ver van ons af is of een onbekende God. Zij vergeten dat hij niet ver is van een ieder van ons, want in hem leven wij en bewegen wij ons en zijn wij. Dat brengt ons dan weer bij het hoofdstuk dat we gelezen hebben. En dan, hoe Paulus dan omgaat met die cultuur daar, niet om ze daarin tegemoet te komen door de waarheid af te vlakken. Nee, dat niet, maar hij Vanuit de cultuur, vanuit een heidense filosofie komt hij daar met dat godsbeeld en dan haalt hij zelfs een dichter aan uit de eigen traditie van de Grieken, Aratus, want wij zijn Gods geslacht. En Aratus bedoelde daar Jupiter mee. Wij zijn Gods geslacht en in hem leven wij en bewegen wij ons en hij is niet verre van ons. Merkwaardig. Om zo'n preek te beginnen, wij zouden zeggen, we beginnen eerst maar met de doodstad. Een mens die kan niet, en die voelt niet, en die deugt niet, en hij is zondig, en hij kan het niet pakken, en hij kan niet geloven, en je moet er maar veel om vragen. Nee, Gods woord, als je de preken leest van de Heer Jezus, en vraagt de Heer dan om licht daarin, van de apostelen, dan is die altijd, die zijn die preken altijd confronterend. En dan geven die preken je iets mee waar je jezelf in herkent. In hem bewegen wij ons en zij, wij zijn Gods geslacht. Wij zijn geschapen door de Heere God. Waar ieder mens een zeker besef van heeft. In onze situatie, in het uniek zijn van de mens. Al is hij een verloren zondaar. Hoe God dicht bij die mens komt, in hem bewegen wij ons en zijn wij. En wij zijn Gods geslacht. Met andere woorden, we zijn Gods kinderen, zijn schepselen. Hij is onze vader, wij zijn leem. Zo dicht. En wij hebben het zo uit elkaar gehaald, dat we zeggen, we mogen het onze vader niet bidden als we nog onbekeerd zijn. En we moeten dit en we moeten dat en we moeten maar wachten. Wij hebben eigenlijk de boodschap van de Heere God krachteloos gemaakt. Dat heb ik ook gedaan in mijn leven. Met alle gevolgen van dien, die ik jullie verder zal besparen. Ontzettende gevolgen. Als je de boodschap van de Heere krachteloos maakt. En dat kan in onwetendheid. Het kan ook met een wetenschap dat je het wel begrijpt, maar dat toch niet aan wil. Dat laat ze nog erger. Maar desondanks, hoewel wij diep gevallen zijn, en hoewel voor onze eigen gewaarwording de Heer heel ver weg kan zijn, zegt de Heer, in hem bewegen wij ons en zijn wij, we zijn Gods geslacht. En daar wil ik aan toevoegen wat we dan gelezen hebben in Romeinen 10, vanaf vers 6, maar de rechtvaardigheid die uit het geloven spreekt al dus, zeg niet in uw hart, wie zal aan de hemel opklimmen? Met andere woorden, de weg om naar God toe te gaan, om terug te keren naar God die we verlaten hebben, om Christus te vinden in 2004, is niet een weg dat we hemelse dingen moeten zien, in de hemel moeten opklimmen, en hele bijzondere dingen moeten meemaken, een hele diepe bekering bijvoorbeeld, waar je een uur over kan praten, kan heel echt zijn. Maar waar je aan gaat afmeten, zo moet het. Wie zal in de hemel opklimmen, hetzelfde is Christus van boven afbrengen. Wie zal in de afgrond nederdalen, dat je zo'n diep besef van je zonde moet hebben, dat als het ware de hel voor je open gaat. Wat wel eens gesteld wordt. Anders kan er geen plaats zijn voor de Heer Jezus. Nee. Gods woord benadrukt en vraagt de Heer om licht. Dat er van ons dat niet wordt vereist. Helemaal niets. En dat de Heer ons ziet zoals wij zijn. In onze onverschilligheid. Met een verkeerde geaardheid. In onze vijandschap. En vul dat verder maar aan. Met alle zonden die we bedreven hebben. Tegen wet en evangelie. De Heere ziet ons zo. En die zegt, zo ben jij. En ik weet het nog veel beter dan jij. Hoe jij bent. Maar weet je wel wie ik ben? Weet je wel wie ik ben? Ik zeg in mijn woord tot jou. En dat geef ik ook vanavond door. Maar wat zegt zij? Nabij is het woord. In uw mond en in uw hart. En dit is het woord des geloofs dat welk wij prediken. Dus het woord wat we hier hebben. Of met andere woorden, Christus in het woord geopenbaard. Is zo dicht bij ons. Wie we ook zijn en wat we zijn en wat we gedaan hebben in ons leven. Als dat woord tot ons komt en we horen dat woord, al is het dat een meisje spreekt daar in de tuin tolle lege bij Augustinus en die slaat het woord open, dan zegt de Heer, nabij u is het woord. Zo dichtbij in je mond en in je hart. Je mag het woord nazeggen, maar ook in je hart. Hoe kan dat dan? Ik ben toch dood? Hoe kan dat dan in mijn hart zijn? Ik kan toch helemaal niets? Ik ben als een lijk. Dat is de doodstad niet, mensen. De doodstad is dat wij een levende vijandschap hebben tegen God. Dat is onze doodstad. En dat we afkerig zijn van God. En het evangelie komt eigenlijk zo dicht bij deze toestand. In ons hart, in de zetel van alles, gaat de Heer dat zaad zaaien. Heb je het maar één keer in je leven gehoord. En dat was bij dat meisje al zo op dat eiland Skye. En werd dat zaad al gezaaid. Al was het misschien de wedergeboorte nog niet. Maar door de twistingen, om dat woord te gebruiken, van de Heilige Geest. Vanaf je doop. Vanaf het lezen uit de kinderbijbel. Door je ouders. Wat je van de Heere gehoord hebt op school. In de kerk. En wat dan ook. Nabij u is het woord. In uw mond en in uw hart. Maar waar zal ik dan Christus vinden? In mijn hart? Dat is niet juist helemaal. Nee, ik zal Christus vinden in dat woord van het evangelie, dat de Heere mij laat zien, mij laat prediken, en dat de Heilige Geest als het ware in mijn hart zaait, door de kloppingen, door de roepstemmen, door tegenslagen in mijn leven, nog als het ware nog meer zaait. En ik weet wel, dat is niet zaligmakend. Dat weet ik wel. Maar toch wel heel belangrijk dat de Heer middelijk werkt. En dat iedere roepstem in ons leven er een is van de Heer zelf. En die roepstem van Hem, al is het maar één woord, die zal eenmaal branden in ons geweten. Als we voor de rechterstoel van God verschijnen en moeten bekennen dat wij die roepstem afgewezen hebben. Waarom zijn er dan zo weinigen die God vinden? Dat is de praktijk toch wel, ook onder ons. Want er is niemand die God zoekt. Waarom zijn er nou zo weinigen die God vinden? Omdat wij zoeken vanuit onszelf, vanuit onze eigen pogingen, onze ernst, onze uiterlijke vroomheid, en vul dat verder maar aan, maar niet zoeken zoals de Heere dat bedoelt. En dan ga ik verder. En dan denk ik aan de discipelen die de hele nacht aan het vissen waren en het net uitgeworpen hadden verschillende malen, maar die niets gevangen hadden. Wij zijn dagen, weken, jaren aan het vissen, zonder dat we vangen. Hoe komt dat? Omdat we aan de verkeerde kant vissen. We vissen aan de kant van de wet. We vissen aan de kant van het doen. En dan denken we dat dat een opstapje is om tot de Heer Jezus te komen. Daarin vinden we de Heer Jezus niet. Want als we niet beter zijn, wat ik een geoefend kind van God jaren geleden hoorde uitdrukken, een ouderling van de gereformeerde gemeente in Nederland, hij juicht nu voor de troon. Als we nog denken beter zijn dan de slechtste slet van Parijs, hebben we Christus niet nodig. En als we denken dat wij met onze ernst en met onze vroomheid, met ons zoeken nog iets kunnen bereiken, zijn we abuis. We zullen het niet vinden. Alleen als ons zoeken werkelijk een zoeken mag worden in een God die ons zoekt. En wij zien dat die God ons gehele leven heeft gezocht. Mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Maar hoe zal ik hem dan vinden? Als ik dat dan gewaar word dat hij klopt, en als ik het mag zien dat hij zoekt, hoe zal ik hem dan vinden? Lieve vrienden, onthoud dat allemaal, ook na ontvangen genade. Hoe zal ik hem dan vinden, als je nou in het woord van de belofte op de Heer Jezus mag zien en de beloften die over hem gaan, werkelijk mag geloven, al gaat het dwars tegen jouw gevoel in
En dan kun je er geen traan bij laten. Als je werkelijk met je gehele hart amen mag zeggen, op welke belofte? Ik noem er een, dat is volbracht. Ik noem een andere, komt alle tot mij die vermoeid en belast zijn. Er staan die vanwege je zonde, dat hebben wij er maar bij gefantaseerd. Die vermoeid en belast zijn vanwege je leegheid, vanwege je godsdienst, vanwege de plichten van de fariseeën. En ik zal u rust geven. O alle gij dorsten, zal niet dorsten naar God. Kom tot de water. En gij die geen geld hebt, komt, koopt en eet. Luister. Geen geld hebt. Nu heeft de Heere een middel gegeven en dat is zijn zoon, zijn enige geboren zoon. De Heere Jezus Christus, die heeft hij uit liefde geschonken aan een verloren wereld, opdat een ieder die hem zoekt, die ernstig is, die vroom is, die jaren naar de kerk gaat, nee, opdat een ieder die in hem gelooft, een ieder. En wat wil dat zeggen? Wie je ook bent, bij de grootste boef van Amsterdam, bij je Saddam Hussein of Osama Bin Laden of wie dan ook, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar het eeuwige leven hebben. Jullie hebben misschien wel eens gehoord van dat monsterproces van Nuremberg, toen daar de prominenten, voor zover ze niet gevlucht waren, de prominenten van de nazi's werden berecht. En er zijn er enkele geweest, en misschien heb je dat nooit gehoord, die werkelijk, de Heere weet hoe het hart is, ik kan er niet veroordelen, maar er waren wel vruchten die werkelijk tot bekering gekomen zijn. En die werkelijk de Heere Jezus hebben aangenomen voor al hun zonden. En die zo aan de galg gehangen hebben. Voordat ze erop gingen, hebben ze hun zonden nog beleden. En waren ze het waard om aan de galg te sterven. Maar hebben ze het uitgeroepen wie de Heere voor hen was. Dat is in feite het beeld wat de Heere voorhoudt van het evangelie, van het geloven in het evangelie, zonder enige franje en zonder alles wat we erbij maken, het eenvoudige toestemmen en vertrouwen van het hart, dat het evangelie nu voor mij is, zoals ik ben, zo onverschillig als ik ben, zo hard als ik ben, zo ongelovig als ik ben, zo grote boef als ik ben. Dan ben ik Hitler voor mij. En dat is nu juist wat we vanavond in het midden willen leggen. Misschien heb je het al heel vaak gehoord. En dan hoop ik dat je het voor altijd nog eens meer in je oren knoopt. Ik moet even nu nog aan een voorbeeld denken. Hoe de Heer een mens ontmaskert en dat hij toch weer verder kan gaan. Adolf Eichmann, de grote moordenaar van Auschwitz, die vluchtte naar Argentinië. En die is daar door de Israëlische inlichtingendienst opgespoord. Had daar een schuilnaam, verschillende namen had hij gehad in de loop der jaren. Hij stond bekend als een aardige meneer bij de kinderen in de buurt. En toen hebben ze hem gevangen genomen. En vastgebonden op een bed, Adolf Eichmann. En gevraagd, bent u Adolf Eichmann? En die keer noemde die een andere naam. En toen vroegen ze het weer, ben je Adolf Eichmann? En toen zei hij, bevende, en zijn hele bed schudde waar hij op vastgebonden was. Ik ben Adolf Eichmann. Wat bedoel ik daarmee? Als de Heere ons ontmaskert vanuit het woord, dat masker als het ware afslaat wat we op hebben. Dat masker naar onszelf toe. Dat we altijd denken dat we beter zijn dan een ander. Of naar God toe. Dat we God zien als een boeman, als een rechtvaardige rechter. Maar niet als een barmhartige vader. En als we dan werkelijk niet alleen de naam van de Heer Jezus Christus in het woord mogen zien. Die ons wordt aangeboden, ons wordt geschonken met zijn gehele werk wat hij gedaan heeft. En ook onze eigen naam mogen zien en mogen zeggen, ik leen van falen. Ik verloren zondaar, die hem nooit gezocht heb. Ik leen van falen, ik geloof in uw Heer Jezus, dat u dat nou voor mij gedaan hebt. zonder geld en zonder prijs mag ik tot u komen. Ik geloof. Kom in ongelovigheid te hulp. Dat was het enige in mijn leven. Dat die doorbraak gaf aan het eind van alles. Aan het eind van je bidden en van je ernst en van je zoeken en van alles. Alleen maar uitroepen. Ik geloof, Heere, kom in ongelovigheid te hulp. Als de Heere dan vanuit dat woord van zijn belofte, die heerlijke belofte, die zoveel heeft betekend in mijn leven en ook in andere leven, die heerlijke belofte, te dien dagen, zal er een fontein geopend zijn tegen het huis van David en tegen de inwoners van Jeruzalem, tegen de zonde en tegen de onreinheid. Er staat niet voor Parijs zelfs of voor Moskou, nee. De staat zelfs, en dat gaat ten diepste hier om de bekering der Joden, hoewel we ook daarbij begrepen zijn als heidenen, ook mogen deel hebben aan de belofte. Voor het huis van David en voor de inwoners van Jeruzalem, wat waren dat voor mensen? Die hebben Christus daar aan de vloekhout geslagen en door nageld. Hebben wij dat dan gedaan? Ja. Lieve vrienden, als je mag zien dat je met je ongeloof, met iedere keer dat je onder de preek vandaan bent gegaan en naar buiten gegaan bent, zonder de Heer Jezus aangenomen te hebben, dat je weer een nagel, bij wijze van spreken, door zijn voeten, je eigenlijk door zijn hart hebt geslagen. Te dien dagen zal er een fontein geopend zijn voor het huis van David en voor de inwoners van Jeruzalem, tegen de zonde en tegen de onreinheid. En deze tekst, die biedt dan toch perspectief voor de grootste der zondaar, ook voor vrome fariseërs. Of voor jullie allemaal, lieve vrienden, heb je zo de Heer Jezus wel eens gezien, die niet met gevouwen handen hing aan het kruis, maar met uitgebreide armen. Als het ware dat hij die hele wereld, die kosmos, verloren in de zonde wilde omvatten. God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende. En alleen maar die nodiging vanuit die stervende liefde en vanwege die lieve gewilligheid laat uitgaan. Zoals bij een van Zinzendorf toen hij dat schilderij zag en hoeft geen schilderij te zien. Want je ziet de Heer Jezus in het woord, in de belofte. Maar hij zag een schilderij, daar was hij al bekeerd. Dit deed ik voor u. Wat doe je nou voor mij? Lieve vrienden, dan ga ik nog een stapje verder. Nu vanavond, in je leven, als je de Heer Jezus mag kennen, maar je bent van hem afgeweken, lieve vrienden, dan is dat woord, dit deed ik voor u. Wat doe je nou voor mij? En is de eerste vrucht van het komen tot de Heer Jezus. Het eerste vrucht is, wat zal ik de Heere vergelden voor al zijn weldaden aan mij bewezen. Uitgeroepen heb ik dat op de rand van bed. Het hele huis kon horen, wat zal ik de Heere vergelden voor al zijn weldaden aan mij, zondaar, grootste der zondaren, bewezen. En als je dan jaren later terugkijkt, dan zeg je, wat heb ik ervan terechtgebracht? Maar nu staat hij nog klaar. Met geopende armen. Lieve vrienden, ken je de Heer Jezus? Heb je hem gevonden in het woord? Is die God van barmhartigheid en van genade? Je die God van zaligheid geworden, ja, een God van volkomen zaligheid. Professor van der Schuitse jaren geleden in een preek, heb je smaak in God gekregen. Smaak in God, lieve vrienden, heb je smaak in de Heer Jezus gekregen. Of steun je nog op iets buiten hem? Op je berouwen, op je tranen, wat dan ook. Nabij u is het woord. In uw mond en in uw hart. En dit is het woord des geloofs, het welk wij prediken en het welk wij vanavond jullie voorleggen. Namelijk het dien gij met uw mond zult belijden, de Heer Jezus. En met uw hart geloven dat God hem uit de doden heeft opgewekt, zo zult gij zalig worden. Hier gaat het nog niet eens over het kruis, hier gaat het over de opstanding. Dat valt wel meer op. Dat soms bij de apostel in de prediking meer de opstanding benadrukt werd dan het kruis. Is dan het kruis minder? Dat wil ik niet zeggen. Maar dan gaat het over de meerwaarde van de opstanding. Dat daarin blijkt dat Christus volkomen heeft overwonnen over ons zondig leven. Daaruit blijkt dat hij de grote triomfator is. Daaruit blijkt dat hij niets anders van ons vraagt om dat te belijden met een mond en te geloven met het hart. Zo zult gij zalig worden. Want met het hart gelooft men ter rechtvaardigheid en met de mond belijdt men ter zaligheid. En dan vers 13, want iedereen die de naam des Heren zal aanroepen, zal zalig worden. Nu nog even over dat doen en gedaan. Een grote strik altijd in het leven, ook als we de Heren kennen. Altijd maar weer iets willen aanbrengen, willen voortbrengen. Ook als we ons zo leeg voelen. Maar nou iedere keer die les te leren, zonder mij kunt gij niets doen, want ik heb alles voor jou gedaan. Dan is het de godsdienst van de ware christen is niet doen, maar gedaan. En dan mag ik tevreden zijn met dat werk van de Heer Jezus aan het kruis, in zijn opstanding en aan de rechterhand van zijn Vader, dat hij dat allemaal voor mij heeft gedaan. Ja, maar hoe wordt mijn hart daarmee verenigd? En dat in u ook, lieve vrienden, het is ook benadrukt in het jaarverslag, zijn Heilige Geest heeft gegeven in de gemeente om dat ons te leren, om dat ons te openbaren door het woord van de belofte. Wordt de Heilige Geest daarin, in de bediening van de verzoening, aangeboden aan iedereen. En dan wil hij niets liever ook vanavond om ons dat te leren. Het zij dat we steeds meer moeten leren wie we geworden zijn en blijven. Die geest gekomen zijnde zal de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel. Maar om ook ons te leren wat die enige troost in leven en in sterven is. Dat ik niet meer van mezelf ben, maar het eigendom van de Heer Jezus. Door bloed gekocht en betaald. Lieve vrienden, we gaan afsluiten. Wie is Christus voor jou? Wat denk je van de Christus? Is hij heel ver bij je vandaan voor je eigen gevoel? Geloof nu dat hij dichtbij is, naast je is, in het woord is en dat hij niets anders verlangt om je door zijn lieve geest te leren wie hij voor jou is. Opdat het geheim van het woord steeds meer mag worden ontsluierd. En wij Christus in het gewaad van het evangelie met eer en heerlijkheid gekroond mogen zien. Hij gestorven voor mij die hem nooit gezocht heeft. Hij gewillig om mij te redden die daar nooit op gelet heeft. Hij staat ervoor in dat hij mij in dit leven door alles stormen en baren heen zal leiden naar het Kanaan van de rust. En al loop ik dan op het hete woestijnzand van deze wereld die in het boze ligt. En al is het roofgediert om me heen en de Satan altijd bezig om mij van Christus af te houden. Iedere dag laat hij die regen van zijn belofte in dat woord dat we hebben afdalen. En hij vraagt niets anders van ons dan dat onze eigen tent uit te gaan. Het niet langer bij onszelf te zoeken, maar om deze belofte gelovig te omhelzen. Ach, en als je dan aan het einde van de dag voor je eigen gevoel er niets van terechtgebracht hebt. En je belijdt dat, Heere, ik heb er weer helemaal niets van terechtgebracht. Zeg dan ook tegen de Heere: dank u wel, Heere Jezus, dat u mij verdragen hebt niet alleen, maar dat u mij uw dierbaar bloed gestort hebt om mij te reinigen ook van de zonde van vandaag. Heere Jezus, en dan kan ik niet eerder slapen voordat ik op u gezien mag hebben in het woord der belofte. Ook voor mij. Dan gaan die beloften spreken. Dan worden het levende beloften. Dan zijn het als haken, zoals de Eschylus zeggen, die uit de hemel neerdalen. Aan iedere haak een belofte. En dan mag ik ze met mijn bevende handen, met lege handen, en mag ik ze nemen. En mag ik daar gebruik van maken. En mag ik daarop pleiten. En dan is hij zo trouw naar zijn verbond, dat hij ook in 2004, met alle verwarring die er is, nog doorgaat met zijn werk. En nog een opwekking wil geven. Al kunnen we dat niet maken. En dan wil hij van ons allemaal hebben dat we daarom bidden. Dat we bidden. Niet alleen voor ons persoonlijk leven. Maar voor onze naasten. Voor de predikanten en voor de ouderlingen. Voor de gemeente. Heere, geef nog een herleving. En begin bij mij. Het is nog gememoreerd in het jaarverslag. En daar zou ik toch nog graag mee willen besluiten. De opwekking in Wales in 1904. Daar heb ik een keer een lezing over gehouden op een gemeenteavond van de gereformeerde gemeente in Vlissingen, jaren geleden. Ik wil een stukje voorlezen. Ter bemoediging. Hoewel er nog veel meer dingen zijn ter bemoediging, wellicht dat die nog bij de vragenbespreking aan de orde kunnen komen. Een ooggetuige van de opwekking in 1904, waarbij duizenden mensen tot het geloof gekomen zijn en ook vele van Gods kinderen verlevendig werden, geeft aan dat elke belofte uit Johannes 14 tot 16, lees thuis maar na, toen verwerkelijkt werden, vervuld werden. Vooral deze, hij zal van zichzelf niet spreken, maar zo wat hij zal gehoord hebben, zal hij spreken. En de toekomende dingen zal hij u verkondigen, de Heilige Geest. Die zal mij verheerlijken. En dan merkt deze man op, wat een nieuwe vriendelijkheid, wat een liefelijkheid, wat een genegenheid is er in die 2 jaar rondom de naam en persoon van Christus vergaderd. 2 jaar van opwekking. Hij illustreert dat met een kinderlijk gebed van een vrouw, dat uit die tijd bewaard bleef. Dierbare zaligmaker, ik dank u dat gij met uw uitgestrekte armen gereed stond om te tonen dat een ieder bij u welkom is. O, ik dank u dat de oude duivel niet toegelaten werd om uw handen op uw rug te binden of op uw zijde of gevouwen op uw borst. Maar dat deze wijd uitgestrekt zijn om de gehele wereld aan te zeggen om tot uw boezem te komen. Tot deze laatste dagen was mijn gebed erg beperkt voor mijzelf, voor mijn vrienden, voor Wils. Maar ik heb tussen deze uitgebreide armen mogen zien. En u, Heere, red de gehele wereld, red een ieder. En hier spreekt dan de liefde van het hart, gevoed door de liefde van de zaligmaker tot een verloren wereld. Dit was de kern van de opwekking van Wales. Het kruis van Golgotha was het centrale thema. En daar getuigt het gezang van, dat in die tijd zo vaak gezongen wordt in de kerken, op de straten, aan de stranden, overal werden liederen gezongen. En om het als het ware uit te jubelen in het Engels, wat ik dan ook vertaald heb met wondervolle liefde, onpeilbare genade, onmetelijke oceanen in uw vloeden. Jezus, prins der liefde, is stervende, leven komt tot ons in zijn bloed. Dat gezang wat nog gezongen wordt. Een heerlijk gezang. Waar het woord in spreekt. Dat er een oceaan van liefde is. Waar geen grenzen zijn. Liefde van God de Vader. Verkiezende liefde. Liefde met een verloren wereld. Liefde van God de Zoon. Gewillige liefde. Liefde om te verlossen. Liefde om te redden. Liefde om te bekeren. Liefde van Christus. Liefde van de Heilige Geest. Om het uit Christus te nemen. En die liefde in ons hart uit te storten. Waardoor wij mogen zeggen: Abba, een lieve Vader. Ook ik. Aangenomen met als uw kind. En dan mag ik zwemmen in die oceaan van liefde. En hoe meer ik van die liefde zie, hoe meer ik de nood zie om me heen, dan kan ik er niet boven staan, oh nee. Dan wil ik de laagste plaats innemen en dan roep ik aan ieder toe. duizenden onbekeerden misschien, o lieve vrienden, ben je bewogen met de duizenden onbekeerden. Lieve vrienden, wat zijn we dan toch dor en dodig, wat zijn we dan toch ongelovig, en wat leven we weinig uit het volbrachte werk. Duizenden onbekeerden, waar is de bewogenheid van ons, dat we nu die naam aan prijzen. En wat doen we het weinig. Ik moest nog denken aan enkele jaren geleden toen er een man bij mij aan de deur kwam, een oudere man, en het leek ernaar of die verslaafd was aan de drugs en die wilde graag naar de wc. Hij wilde een gulden in mijn hand stoppen voor gebruik maken van het toilet. Ik zei, nee man, ik heb wat anders. En ik heb een Bijbel gehaald en hem gegeven. En ach, wat zoeken we dan naar woorden? Ik zag de nood van die man en ik legde mijn hand op zijn schouder en ik zei, lieve vriend. Ach, het klinkt misschien Arminiaans. Maar zo bedoel ik het niet, lieve vriend. De Heere God heeft jou lief. En toen zei hij, u hebt een riem onder mijn hart gestoken. En een paar jaar daarna kwam hij aan de deur. Ik was niet thuis. Kwam hij tegen mevrouw zeggen dat hij op een of andere bijbelkring zat. Ik weet niet waar. Ik heb hem nooit meer gezien. Lieve vrienden, één woord. De Heer heeft jou lief. En het heeft ook vele harten geraakt, ook in Amsterdam. Aan de walletjes. En waar dan ook. Lieve vrienden, raak dit woord ook jouw hart. God heeft jou lief. Want al zo lief heeft God deze wereld gehad. Die wereld waar ik toe behoor, die wereld verloren in zonde. Dat hij het liefste wat hij had, zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft, niet verderven, niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben, nu al. Die vrede die alle verstand te boven gaat. Voor het gevoel soms ver weg, maar toch is die er. En soms dan word je als het ware zo mee vervuld met die vrede. Mijn vrede geef ik u, mijn vrede laat ik u. Niet gelijk de wereld die geeft. O, die vrede. Door het bloed des kruises. En die liefde. En die gemeenschap met God in Christus. Zou je toch voor geen tienduizenden werelden willen ruilen. Lieve vrienden. Christus wil met je ruilen vanavond. Hij wil jouw schuld overnemen, omdat hij voor jou betaald heeft. En hij wil jouw redding, heil en zaligheid geven. Geprezen zij zijn naam. En laten we dan ook smeken en bidden om een herleving. Voor de duizenden onbekeerden, maar ook voor onszelf. Kinderen onder ons, zoek Jezus veel. Zoek Jezus vroeg. Wie Jezus heeft, die heeft genoeg. Ik dank jullie.